Hij keek op tv hoe iedereen aan het juichen was voor die titel. En hij moest nog een interview afgeven. En je zag echt van...
Ah, wel een statement. Wel voor hem ook. Ik vind het wel een statement van een wereldkampioen. Dat je niet over je heen laat lopen en gas erop laten
ik
zien.
Ik vind wel dat het statement dan verdomd lang op zich heeft laten wachten. Moet ik eerlijk zeggen.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Zijn de eerste haarschuggers ontstaan binnen McLaren? Wie waren de top en flop van Singapore? En maakt Max Verstappen nog steeds kans op de wereldtitel? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woesterburg en coureur Jeroen Blekemolen. Nou jongens, zijn de eerste haarschuggers ontstaan bij McLaren of is het allemaal één groot storm in een glas water?
Die haarschuggers waren er al. En ze worden langzaam en zeker worden ze groter en groter. En we roepen het natuurlijk al langer. Hè, van ze gaan elkaar een keer van de baan knallen. Nou ja, ze hebben nog 6 races de tijd.
Het scheelde weinig afgelopen
maar
keer.
Het is nu wel zo. Bij boksen zeggen ze altijd helpen ze weg. Constructeurstitel is binnen voor McLaren. Dus het kan best zijn dat het nu wat harder gaat worden. En dat mag ook wel wat mij betreft.
Ja, kom maar op. Ja, het was natuurlijk... Het zat er wel aan te komen, maar ze hebben natuurlijk een soort van chaos gecreëerd met al die geef de positie terug. We gaan wisselen. Dit was niet eerlijk. Wat is dan wel eerlijk? Dus ze spelen eigen scheidsrechter. En dat is niet wat ze moeten doen. En nu, dan krijg je bocht 1, 2, 3 waar het dan fout gaat. Maar dat was gewoon mooi racen. Dat was gewoon hoe het hoort te zijn. En er was ook niks mis mee. Maar ja, Piastri gaat dan vragen, ik wil die plek terug. Ja. Omdat je... Ja, dat hebben ze zelf gecreëerd. Maar die plek had dat was gewoon mooi gedaan van Norris.
Nee, er was ook niet zoveel aan de hand. Ik bedoel, ze raakten elkaar. Hè. Hij raakte Verstappen en daardoor raakte hij natuurlijk Piastri. Daar kon hij niet zoveel aan doen. Alleen het zit er meer in het hoofd van Piastri natuurlijk. Die dan toch het gevoel heeft kennelijk dat hem eerder ook al wat onrecht is aangedaan. En dat stapelt zich op. Dus ik begrijp zijn irritatie wel. Nou, het was meer dan irritatie, denk ik.
Was hij lang stil op de radio?
Hij was stil en ook na afloop, hij trok de stekker eruit toen Zac Brown wilde feliciteren.
Dus ja, dat was zo. Blij.
Hij deed niet mee hè, met het hele feest van de
constructie. Als je die beelden zag, zeg maar, hij ging naar de mediapen. Het was meer een beetje logistiek, niet helemaal handig hoe dat ging. Maar het hele team stond op het podium te juichen. En hij keek op tv hoe iedereen aan het juichen was voor die titel. En hij moest nog een interview afgeven. En je zag echt van...
Maar wel een statement. Voor hem ook. Ik vind het wel een statement van een wereldkampioen. Dat je niet over je heen laat lopen en gas erop laten zien.
Ik vind wel dat het statement dan verdomd lang op zich heeft laten wachten, moet ik eerlijk zeggen. Het speelt eigenlijk al het hele seizoen een beetje. Hè? Dat gerommel tussen geven en nemen onderling. Dat past gewoon niet. En voor mijn gevoel had hij zeker een paar weken geleden in Italië, hè, toen hij hem 2 keer moest helpen in de kwalificatie op zaterdag en vervolgens de plek moest teruggeven na een trage pitstop van Norris op zondag. Ja, toen had hij echt moeten zeggen, jongens, bekijk het maar. Ik ga voor de wereldtitel, zoek het maar uit.
Norris, die zei gewoon dit keer van, ik kom niet naar binnen. Of tenminste, ik wil als eerste naar binnen.
Ik wil als eerste,
En daarmee help je je teamgenoot zeker niet. Maar waarom zou je teamgenoot gaan helpen als je vecht om het WK? Dus zoek het uit. Laat die ander maar lekker zwemmen en kijken of die boven water kan blijven, zeg maar.
Ja, ik denk dat ze er gaandeweg achter komen dat die papaya rules, dat het niet de manier is in de Formule 1. En dat je gewoon altijd voor jezelf moet kiezen. Zoals Max het eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière al heeft gedaan. Hè? Toen in 2008 in Singapore.
Ook Singapore.
Hè? Zeker. Dan weet je bij Max waar je aan toe bent. Ja. Je geeft geen cadeautjes.
Dat ook een keer in Brazilië met Perez.
Ja, ook. Maar er zijn meerdere voorbeelden.
Ja, nee, klopt.
Maar het mooie was, toen was hij heel jong. En toen deed hij dat gewoon in Singapore. Toen zei hij gewoon van, doe ik niet. Ja. En dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Om dat natuurlijk te zeggen. Als je net in de Formule 1 komt in je eerste seizoen. Ja. Maar gewoon nee. Zoek het uit.
Ja, en dan een ruzie na afloop. En hij neemt dat op de koop toe. En bij McLaren geven ze elkaar het hele seizoen al cadeautjes. Over en weer. Terecht of niet terecht. Ja, dat werkt niet.
Nee, maar ik denk dat het nu wel klaar is. Vooral de titel is binnen. Ik bedoel, de grote prijs voor het team is binnengeharkt. En voor een team is dat toch, jongens, zoeken nu verder uit? Of is het niet zo zwart-wit?
Ja, ik hoop dat het zo werkt. En ik had verwacht dat Mark Webber, de manager van Piastri, al veel eerder ook publiekelijk een statement had gemaakt. Nou ja, daar blijft het ook nog een beetje stil. Dus ik vind ze allemaal nog een beetje voorzichtig. Ook Piastri na afloop. Hè. Ik bedoel, hij was duidelijk geïrriteerd. En hij zei er wel wat over. Maar daarna gaat hij ook wel weer lekker met het team feestvieren. En laat hij zich weer wat genuanceerder uit. Het mag wel wat harder, vind ik.
Ja, nou,
okay. Ja, eens. Ja. Ja. Gewoon de handschoenen zijn aan nu. Hè? Het is gewoon wie wordt de wereldkampioen. En dan hebben ze nog steeds een Verstappen op de achtergrond. Dat is nog het moeilijke in dit hele gevecht.
Ja. Maar het is ook niet erg om boos op elkaar te zijn. Hè? Ik bedoel, ook bij McLaren had ik nu weer het gevoel van ze zijn even boos na de race. En na afloop moet het vooral weer...
De mantel der liefde eromheen. Ja, maar we zijn wel bezig met, bezig met topsport. Daar is het niet.
Op praat je 2 weken lang niet met elkaar. Weet nee, je, klopt. Over 2 weken, Austin, dan zie je elkaar wel weer.
Ja.
Maar ja.
Nee, helemaal eens hoor. Nog even naar McLaren. Het is wel knap hè, wat ze hebben neergezet. 2 keer op rij de constructeurstitel. Ik bedoel, kijk naar begin 23, race achteraan. Dat hebben ze toch behoorlijk snel in stapjes voor elkaar gekregen.
Ja, heel knap. Ze hebben die auto op de een of andere manier. Zac Brown zei het al. Die heeft ook echt een goede invloed gehad, denk ik.
Ja.
Die is totaal niet technisch. Maar die is echt marketing gerelateerd. Maar die heeft gewoon toch dat hele team weten te motiveren. De mensen op de goede plek weten te zetten. Dus dat is wel echt heel knap.
Ja, 2 goede coureurs niet vergeten. En nog wat meer goede mensen achter de schermen. Die ook absoluut, bij andere teams zijn weggehaald. Rob Marshall is natuurlijk een bekende die bij Red Bull vandaan kwam.
Ja.
Dat heeft ook zeker geholpen.
Zeker. Stella, nou goed, die kunnen al doorgaan. Een hele reeks natuurlijk aan mensen neergezet. Ze hebben zelf aangegeven dat de focus al volledig is gegaan naar 26. Ik bedoel, de marge is groot genoeg. Dus, maar goed, er zijn nog 2 maanden dat we gaan knokken. Is die marge nog groot genoeg die het team heeft?
Nou, ze zijn de kampioenen, hè?
Nee, maar bedoel, ze maar meer, als je kijkt, natuurlijk. Maar bedoel, meer voor Norris en Piastri, zeg maar.
Ja, normaal gesproken wel, lijkt me. Al zullen ze er niet helemaal gerust op zijn. Omdat Max nu natuurlijk ook in Singapore 2e werd. Normaal gesproken was het toch een beetje de Achilleshiel van de Red Bull. In Singapore kwamen ze nooit uit de verf. Nu 2e. Had eigenlijk moeten winnen. Zei hij zelf ook, hè, om mee te blijven doen.
Ja, voor de titel inderdaad. Ja. Maar Jeroen, 2e op dit circuit voor de McLaren's. Dat is toch wel best knap.
Ja, 3 races op rij voor de McLaren's. Ja. Dat is natuurlijk een duidelijk teken.
Ja.
Dus als hij altijd ervoor blijft finishen. Nu pakt hij toch weer 6 punten. Is het genoeg? Er komen sprintraces aan. Ja, het zou kunnen, theoretisch nog steeds. Ik geloof er eigenlijk nog steeds niet in.
Nee.
Maar ik ben wel wat positiever dan voor deze.
Voor deze, ja.
Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
Nou ja, nog 6 keer winnen. Brussel die er af en toe tussen gaat zitten, hopelijk.
Ja, we krijgen natuurlijk banen als Mexico, waar Max altijd fantastisch... Brazilië. Austin is natuurlijk ook in zijn eerste jaar werd hij daar 4e met een Toro Rosso toen.
Ja.
Ja, dus nee, het is nog niet onmogelijk.
Nee, klopt. Maar Max zei gisteren ook wel na de race van, kijk, dit circuit hielp hem wel mee. Hij zegt, die McLaren was zo'n klap sneller dan de Red Bull. Ze zijn nog steeds de benchmark. Hij zegt, ja, op elke andere baan had ik hem niet achter me kunnen houden.
Het is nog steeds raar dat ze met die McLaren's dan in dit geval in de kwalificatie hem niet vooraan kunnen krijgen. Daar hebben ze het moeilijk mee. Je ziet ook wel dat de auto moeilijk te besturen is als die licht is. Je ziet ook dat die achterkant best wel beweegt. En dat wil je niet hebben in zo'n situatie, want dan krijg je gewoon geen vertrouwen van. Maar ja, dat is de key. Ze moeten gewoon zorgen dat ze vooraan staan bij de start, want dan zijn ze weg. En dat lukt vaak toch niet.
Ja.
Nee, Max heeft de meeste pols.
Dat is waar, ja.
Overigens riep, even kijken, Helmut Marko volgens mij in Singapore. Ik las een quoteje van hem, dat er nog wat aan zit te komen. Ook qua upgrades voor de Red Bull. Dus ja, dat zou ook nog wat beloven.
Ja.
Zeker als ze bij McLaren nu de constructeurstitel binnen is, de focus volledig op volgend jaar gaan richten. Nou, ja,
wat interessant is, ze hebben eigenlijk een foute keuze gemaakt voor de wedstrijd qua setup. Maar daar leren ze ook weer van. En die keuze kan je hier maken, want je kan niet inhalen. Singapore is gewoon lastig. Dus nou ja, dat is dan maar zo. En dan maar overleven. En natuurlijk ook nog een mega keuze gemaakt door zachte banden te pakken bij de start. Dus ook gewoon in de aanval gaan.
Ja.
Ja.
Dus ze gaan er gewoon vol voor. En van die fouten leer je letterlijk. En die maken ze de volgende keer niet. Dus ik zie dat het nog wel. Die gaan nog wel wat wedstrijden pakken dit jaar.
Ja, dat denk ik ook. Als je kijkt naar de race. Max was wel een beetje aan het mopperen over de boordradio. Ook over de downshiften. Kun je een beetje licht schijnen in deze donkere tunnel van downshift? Wat houdt dit precies in?
Ja, en het is altijd leuk. Want als je gewoon de gemiddelde kijker van de Formule 1 hoort. Dan lijkt het net alsof die auto uit elkaar valt. En dat het helemaal niks meer wordt. Maar Max is echt tijdens een wedstrijd aan het fine-tunen. Die is echt aan het zoeken naar de ideale setup. En je hebt heel veel settings. Hè. Zo'n stuur zit vol met allemaal kleine knopjes en dingetjes. En je kan heel veel aanpassen. En de downshift is in ieder geval is hoe die versnelling zeg maar in elkaar valt. In dit geval was het extreem slecht, want er werd een paar keer doorgeduwd. Dus als het ware kreeg hij een soort van gas erbij tijdens het remmen. Nou, dat wil je zeker niet hebben. Zeker niet tussen de muren waar je 300 gaat.
Ja. Nog heel even, pure downshift is gewoon het terugschakelen. Hè?
Het terugschakelen,
dus je komt aanremmen en je schakelt terug met die kleep aan de achterkant. En,
precies. Ja. En denk even heel simpel. Pak een historische auto. Dan moest je nog dubbel klutchen. En dan moesten die tandwielen heel mooi in elkaar vallen. Eigenlijk is dat in moderne tijd nog steeds zo. Die tandwielen moeten mooi in elkaar komen, terechtkomen. En als dat niet zo is, dan krijg je een bepaalde frictiebeweging. En dan gaat die achterkant alle kanten op. En dat wil je niet hebben. Of hij blokkeert even. Dus het moet zo mooi mogelijk, zo synchroon mogelijk in elkaar vallen. En dat is waar die naar op zoek is. En dat kunnen ze aanpassen. Ja. Allemaal elektronisch. Tijdens het rijden.
Precies. En als dat niet lekker gaat, dan gaat die achterkant een beetje wiebelen draaien.
Het mooie van Max is, kijk, wij luisteren, dan vinden we iemand die klaagt. Maar dit heb ik ooit van, ook zelf met racen van Jan Lammers geleerd. Als je, weet je, misschien of een beetje, moet je gewoon niet gebruiken. Het is, je hebt onderstuur of je hebt overstuur. Of dat ding, die duwt je door. Of je moet gewoon duidelijk zeggen wat er is. En Max zegt gewoon, ja, dit gaat helemaal nergens over. Hè. Dat ding, dat schakelt gewoon niet normaal terug. Je kan ook zeggen, ja, ik heb een klein beetje dit of dat. Maar dan denkt het team, nou ja, een klein beetje valt wel mee. Ja. Maar maak ze gewoon duidelijk. Gewoon, dit is het niet. Door. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we het oplossen? Ja. En je bent aan het racen. Dus ik vind het heel mooi dat hij gaat er vol in. Dan,
ja.
En het team snapt hem ook. Het is niet zo dat het team ook denkt van die auto valt uit elkaar. Maar het is gewoon duidelijke taal.
Alles moet 100%
kloppen. Het is zwart of wit. Ja. Het is niet grijs.
Nee. Over Verstappen gesproken, we hebben nog wat items natuurlijk in ons nieuwe blad, wat deze donderdag in de winkel ligt. Onder andere een reportage over hoe het allemaal gaat nu met Max. En we hebben gesproken met Christian Kleen. En die zei van ja, wat hij heeft gedaan om te nooit slijven, dat is alleen maar goed voor hem geweest. Want daardoor scherpt hij zijn zintuigen aan, zeg maar. Dus daardoor wordt hij alleen maar een betere coureur.
Ja, ja, hij vertelde van andere coureurs die nemen de tijd tussen de twee races om bij te komen, familie te bezoeken, modeshows te lopen of naar de film te gaan. En Max gaat racen. En ik geloof er ook wel in. Ik bedoel, je wordt er nooit slechter van, hè?
Ja, het is een andere wereld waar hij in terecht komt dan. Ja. Maar wel de racewereld. En, hij heeft natuurlijk, nu moest hij ook door dat verkeer heen bijvoorbeeld. En ergens is dat ook nog wel misschien behulpzaam. Dat je op de Noordslijf, oké, je hebt veel snelheidsverschil. En dan moet je ook door het verkeer. Maar je moet keuzes maken, continu. Ga ik ertussen of niet? Of moet ik wachten? Wat is de snelste manier? Dat is eigenlijk waar je over nadenkt. Ja. Als je op iemand afrijdt.
Dat vind ik wel goed inderdaad. Want daar heb je natuurlijk heel veel te maken met inhalen van andere wagens. En,
je moet bij iedere auto die je inhaalt een afweging maken. Ga ik er nu tussen? Maar als je nog te ver weg bent en je gooit hem er te laat tussen, dan kan het wel lukken. Maar dan kom je misschien de bocht niet goed uit. Ja. Verlies je misschien 1/16. Of ik wacht en ik pak hem op het volgende rechte stuk. En dan verlies je misschien 1/3. Dus je zit continu af te wegen. Ja. Wat is handig? En daarin is zo'n Nürburgring zeker niet verkeerd, denk ik.
Ja. Het belangrijkste is denk ik ook dat het hem gewoon energie geeft. Hè? Ik bedoel, als een ander naar de modeshow gaat, de meesten krijgen daar geen energie van, denk ik.
Nee, jij niet, Frank. Jij zou daar geen.
Meestal doe je dat voor je vrouw. Maar van racen, zeker in een hele andere setting, met andere mensen, andere auto, andere sfeer, andere dynamiek. Ja, daar krijg je natuurlijk wel energie van. En dat neem je weer mee naar de Formule 1, denk ik.
Ja, dat is geloof ik best wel. Ja. Over het aanscherpen van zintuigen gesproken. Jij hebt ook met zijn vader nog een weekendje kunnen meedraaien.
Over een andere wereld gesproken en energie krijgen van iets. Ik was in de slipstream van Jos mee naar de East Belgian Rally in België.
Ja.
Ergens Sankt-Vith, vlakbij de Luxemburgse grens. Ja. De Ardennen. Jij kent het misschien wel, het dorp.
Ja.
Het is onder de Spaanse Luxemburg. Ja.
Maar je hebt niet meegereden. Dat is eigenlijk de eerste. Nee,
ik heb niet meegereden. Nee. Jos wel. Hij werd kampioen. Hij won het Belgische rallykampioenschap. Maar ik moet zeggen, het was wel geweldig om erbij te zijn. De dynamiek is leuk. Ik bedoel, je bent daar in zo'n. Het is een rennerskwartier eigenlijk. Waar ze staan opgesteld. Je bent overal welkom. Je kan overal bij. Je kan alles zien. En ook bij de stages zelf. Bij de proeven sta je bovenop de actie. En dan is het de kunst om natuurlijk na de ene proef zo snel mogelijk met je auto naar de andere proef te gaan. En om weer mooi punten te gaan staan. Maar van dichtbij zie je ook die snelheid en de risico's. Hè? Want zeker in België, ze rijden rakelings langs bomen en huizen. Die mensen die in zo'n huisje, in zo'n gehucht wonen, die krijgen een noodverordening. Die mogen dan die dag niet hun huis uit. Ik weet niet of het in Nederland ook op die manier werkt. Maar ik was er natuurlijk voor Jos. En ook de manier en de passie waarop hij over rallyrijden praat. Dat is wel echt mooi, moet ik zeggen. Ik snap ook wel dat hij het mooi vindt. Het is zo anders dan Formule 1. Hè? Dat is best wel kil, professioneel. En dit is echt heel puur authentiek. Jongens onder elkaar. Hè?
Gemoedelijker.
Ja, je race ook tegen de klok en niet
precies.
tegen elkaar.
En dat is een heel groot verschil. Ja. Die rallyrijders, ik heb best wel wat van die gasten ontmoet.
Ja,
die zijn allemaal gewoon vrienden onder elkaar. Ja. Want je rijdt inderdaad tegen de klok. Je rijdt niet deur aan deur.
Nee, dat is
een hele andere dynamiek. Die gaan s'avonds, die Colin McRae en zo, die gasten, die gingen s'avonds gewoon de bar in. En die Sebastian Loeb, die was een beetje, dat is een beetje een koude, maar... Die gingen s'avonds gewoon met z'n allen nog een beetje door. Hey, wat heb jij meegemaakt en dit en dat? Ja, dat weet je ook niet van elkaar.
Nee, ze wisselen video's uit, maar ook onderdelen. Als er ergens wat kapot is en ze hebben het niet. Ja, dan gaan ze meestal naar Weversport. Dat is het team wat de auto van Jos onderhoudt. Nou ja, die hebben daar een grote trailer. Die hebben alles bij zich. Dus dan kunnen ze daar nog wel eens wat halen. Nou ja, dus het is wel collegialiteit ten top.
Ja. Maar goed, je had de vorige keer ook over, Jeroen, niet helemaal jouw ding, hè? Dat rallyrijden zelf.
Het is niet normaal. Ook zo'n rally waar Jos nu, die laatste dan, dat zijn stages. Dat is ongelooflijk. Langs ravijnen, langs bomen en met 200 en je komt los. En als je net even verkeerd landt, dan ben je hem kwijt. Ja. En dan hang je. Jos heeft al een paar autootjes volgens mij kleiner gemaakt. Maar dat hoort ook bij rallyrijden.
Ja,
ik bedoel, Colin McRae, die noemde ik net als voorbeeld. Maar die heeft er heel veel op gekruld. Is ook wereldkampioen geworden. Dus dat was een held. Maar die ging all in. En Jos is ook wel een beetje zo natuurlijk all in. Dus ja, daarom werd hij uiteindelijk ook kampioen, denk ik.
Ja, zeker.
Nou mooi, de hele repo is te lezen in het magazine dat vanaf donderdag in de winkel ligt. En dan krijgen we nu de top en flop met Tom Coronel.
De top en de flop. Ja, Russell, dat is voor mij de topper. Want als je heel goed kijkt, zie je dat hij zichzelf toch binnenhengelt bij die top 3. Hè? We zeggen al twee vechten op mijn benen en een derde gaat er misschien mee heen. Maar er komt een vierde bij en dat is Russell. Pakt serieus punten en dan zie je toch continu supersnel en slim zijn. De kwalificatie was echt grandioos. De race, het eerste gedeelte dat je wegrijdt, deed je echt serieus goed. En dan ook nog eens een keer een rijder zonder contract. Ja, dat vind ik echt serieus stoer. En dan zag ik net zijn post, dat hij zo op zijn bed lag, dat hij blij was met zijn race. Denk ik, ja, jij was toch echt wel de king afgelopen weekend. Want je hebt ze echt gewoon allemaal laten zien dat jij gewoon een dik contract verdient. De flop, dat was voor mij in dit geval, het kan ook eigenlijk niet anders lossen. Ja, weet je, het is geen peper, het is geen zout, het is het allemaal niet. En nu zie je echt wel dat Red Bull behoorlijk aan het shoppen is qua rijders. Een Dunn wordt zelfs ook nog genoemd dat hij misschien bij V-Carb kan gaan instappen. Dus ja, als je het zo allemaal bekijkt, zeg ik, jij bent voor mij de flop van Singapore. Jongens, op naar de volgende.
Russell was de king van het weekend. Nou jongens, eens of oneens?
Ja, hij was de king van het weekend. Ja. Dat zeker. Bizar goed wat hij heeft neergezet. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu... Tom, die zet hem neer als de vierde die erbij komt. En zo zie ik niet. Canada won hij ook ineens. Hè. Het is niet zo dat hij... Als die Mercedes in één keer werkt, dan werkt hij. En dan gaat het. Maar ik zie hem niet iedere week bovenaan staan in één keer.
Nee, ik ook niet. Ik zie hem ook nog wel eens foutjes maken. Ook in Singapore, hè, in de training, dat hij hem ergens in de muur zette. En hij werd nu ook een beetje geholpen door de omstandigheden. Hè. Ik bedoel, de snelheid van de McLaren kwam niet echt tot z'n recht. Ook omdat, denk ik, Max ervoor zat op zachte banden, waardoor hij in het begin kon weglopen. En het zat hem allemaal niet tegen. Hij deed het wel goed natuurlijk.
Ja, maar, wel een dijk van. Ik bedoel, de tweede vrije training dat hij een plat reed. Althans, zijn neus eraf.
Ja. Ja.
En dan toch...
Harde klap ook. Ja. Had die mazzel ook, want hij had ook een paar wielen eraf kunnen rijden.
Zeker. Dus, maar hij is wel de king van de zondag natuurlijk.
Ja.
Alleen het gaat me te ver om hem op hetzelfde niveau te zetten als... Max of, hij is misschien wel van het niveau Norris of zo.
Hij gaat Max niet inhalen.
Nee, maar ook als coureur bedoel ik.
Ik vind hem wel...
Van het niveau Norris.
Ik vind hem wel heel goed. Hij wordt een beetje underrated misschien. Want die Antonelli is ook niet slecht uiteindelijk.
Nee. Hij wordt niet underrated door zichzelf.
We zijn persoonlijkheid vinden, daar ben ik het ook mee eens. Vind ik ook, maar dat is misschien alleen als hoe die praat, zijn accent en zo.
Ja,
dat hij een beetje de schijn tegen heeft. Maar ik vind hem wel echt heel goed presteren in die auto.
Ja.
Als je hem zeg maar moet verhouden tot een Piastri en een Norris, hoe zou je hem dan neerzetten? Beetje hetzelfde.
Dat doet hij volop mee met die jongens. misschien net een honderdste beter af en toe. Misschien net, maar die, daar zit hij er bovenop, erbij. Ja, dat is moeilijk. Ja, dan moet je ze in dezelfde auto zetten.
Ja.
Zou mooi zijn.
Ja. Zou zeker mooi zijn. Dan de flop, Liam Lawson.
Ja,
niet een heel best weekend, hè? Twee keer die auto in de muur.
Nee, ook niet een heel best seizoen natuurlijk. Hè. Het begon natuurlijk ongelukken bij Red Bull. Daarna duurde het de tijd voordat het weer een beetje begon te lopen. Nou, een paar goede races gehad.
Maar zeg, de laatste tijd zat hij wel een beetje in de lift. Dan dit weekend. Dat
nee, maar het is ook een goede coureur, maar het is ook niet meer dan dat. En ik vind hem echt tekortkomen op best veel vlakken. En hij is prima op zijn plek bij een middenmootteam, denk ik.
Jeroen?
Ja, ik denk alleen dat hij nu te veel fout heeft gemaakt. Het ding twee keer in de muur zetten.
Ja.
Dat is misschien net eentje te veel. In ieder geval voor Red Bull is het sowieso te veel. Ja. Helmut Marko die heeft denk ik zijn laatste grijze haren uit zijn hoofd getrokken. Toen dat gebeurde, de tweede keer.
Ja.
Ja, de eerste keer zei hij nog van, nou ja, oké, dat kan gebeuren. Hoort bij een straatcircuit. Maar dan meteen weer, daarna weer.
Ja. Ja.
Maar ik vond ook dat hij de laatste tijd wel een beetje opleefde weer.
Ja.
Een beetje
ja.
terugkwam. Dus het talent zit er wel, maar hij zit gewoon niet goed op zijn plek en niet goed in zijn vel.
Nee. Tom heeft het ook over die Dunn, die is dus los nu van McLaren. En het verhaal gaat dat Red Bull interesse heeft. Ik zie jou een beetje glimlachen, wat is jouw
mooi? Nou, die Alex Dunn, ik volg natuurlijk de Formule 2 altijd op de voet. Maar die is zo wild, die gaat voor ieder gaatje. Maar die doet af en toe dingen dat je denkt, dat kan niet. En dan lukt het toch. Hij doet ook af en toe dingen die gaan niet. Dus als je die in de Formule 1 zet, dan krijgen we wel een paar startcrashes, vrees ik.
Ja.
Maar echt een groot talent. Dat
durf je wel te zeggen.
Ja, is, ja. Die jongen kan echt wat. Maar ja, hij is wel... het is heel apart, want als je hem buiten de auto ziet, denk je... Nou, een hele rustige, simpele Ierse jongen.
Ja.
En dan zet hij zijn helm op en dan is hij gewoon...
Om, en dan is het...
Ja, dan is het all, ja. Die gaat echt bocht 1... Die gaat ervoor. Dus ik wil hem wel in de Formule 1 zien.
Nou, dat zal wel gebeuren. Want er komen twee stoeltjes vrij hè, bij het hele Red Bull. Want Yuki zal natuurlijk ook wel...
Yuki op een ronde gezet, jongens. Dat is toch wel heel pijnlijk, hè? Dat is toch over en uit, denk ik?
Ja.
Dat kan toch niet meer?
Ja, Max heeft het een paar keer gedaan. Natuurlijk ook met Perez is dat gebeurd op een gegeven moment. Als je op een ronde wordt gezet door Max. Ik bedoel, Max is heel goed, dat weten we. Maar op een ronde gezet worden, dat doet echt pijn. En dit was ook niet een kort rondje Singapore trouwens. Nee. Als je naar de rondetijd kijkt.
Ja.
Ja.
Nee, zou je dan niet moeten zeggen van... Goh, het verhaal gaat natuurlijk dat het al beklonken is... dat Hadjar daar volgend jaar gaat rijden naast Max. Zou je niet gewoon moeten zeggen... jongens, de laatste 6 races. Zet Hadjar daar neer. Laat hem vast wennen aan het hoofdteam. Laat hem vast wennen hoe het is om naast Max te kunnen rijden. Ik zie weer gelijk.
Ja, maar hij wil niet. Hadjar wil niet. En terecht. Ik bedoel, hoe goed gaat hij wel niet met die RB?
Ja, Hadjar heeft niet zoveel te willen natuurlijk. Als ze bij Red Bull bepalen van... ja, ga in die auto zitten, dan doet hij dat. Alleen vanuit Red Bull kunnen ze het zelf ook niet maken natuurlijk. Ik bedoel, dan ga je twee coureurs afserveren.
Ja, Tom Coronel zei dat hij iedere week zijn simkaart weggooit... en een nieuw telefoonnummer neemt, zodat Marco hem niet kan bereiken. En ergens, dat is natuurlijk een beetje overdreven gezegd... maar ergens snap ik hem wel.
Ja.
Want dat wil je helemaal niet nu.
Nee.
Nieuwe auto, nieuwe reglementen, dan kan je het proberen. Maar die gaat ook dan...
Nee, maar ook als team ben je ongeloofwaardig, vind ik... als je iedere keer na een paar mindere races een coureur aan de kant zet. Ik bedoel, dat zou dan de tweede zijn in één seizoen. Ja, dat doe je gewoon niet, vind ik.
Nou, gaan we naar de prijsvraag, jongens. Want Jeroen, wat kunnen we winnen?
Nou ja, we gaan natuurlijk weer karten, zoals iedere week... ik ga er zo meteen weer naartoe trouwens. Een beetje oefenen. Maar je kan karten bij Raceplanet. Delft, Amsterdam. Kan je zelf kiezen. En dan gaan we kijken wie er sneller is.
Dan gaan we kijken. Nou, de prijsvraag van vorige week was... wanneer werd de eerste Grand Prix van Singapore gehouden? Dat is een beetje een instinker. Geef ik ook toe. Maar goed.
Je was er zelf ook in gestonken, of niet?
Ja. Ik kreeg heel veel antwoorden en daarbij stond ook 1966, want toen werd de eerste Grand Prix gehouden. Niet meetellend voor het Formule 1 kampioenschap, maar ja, het was wel een Grand Prix.
Waren de mensen die dat goed hadden?
Ja, best veel eigenlijk. En na een loting is de winnaar geworden Rob Bleker. Nou Rob, gefeliciteerd. Je mag binnenkort de tijd gaan verbeteren van Jeroen. Is makkelijk hoor.
Ik word ook een jaartje ouder inmiddels. Dus.
Maar Jeroen, als we toch gaan naar de prijsvraag van deze week... is wel een jaartje ouder, maar stond afgelopen weekend op het podium in Estoril tijdens een hele mooie oldschool klasse met de Porsche. Op welke plek eindigde hij? Nou, als je zijn socials een beetje in de gaten hebt gehouden, kun je het antwoord misschien wel vinden. Nou, mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Dus naar podcast@formule1.nl. Oké, dan nu het meest opvallende bericht van Formule1.nl. Nou, op zich niet eens zo heel erg opvallend, maar we zagen wel heel veel positieve reacties op social media hierop. Dat was dat Rocco Coronel kampioen is geworden. Vertel, Frank.
Ik moet lachen, maar ik dacht, vertel, ik was er niet bij. Maar het leeft wel, ja, inderdaad, op social media. Misschien een beetje nog aangewakkerd door Tom zelf. Maar Rocco heeft het heel goed gedaan in het Brits Ginetta kampioenschap. Dat is een tourwagenklasse voor jonge rijders. En hij is al 2 races voor het einde kampioen geworden. Overtuigend. Hij stond bijna ieder raceweekend op het podium, vaak bovenaan. Dus dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. En Tom is samen met Rocco natuurlijk een pad ingegaan om hem zo dicht mogelijk naar de Formule 1 te loodsen. Een soort meerjarenplan met sponsors, partners, investeerders, aandeelhouders. Ik weet niet precies hoe de hele constructie eruit ziet. Maar in ieder geval, er zit een goed gedegen businessplan zit erachter. En de volgende stap is volgend jaar de Formule 4. Dus dan gaat eigenlijk het echte werk beginnen.
Ja, Formule 4 en de Nederlandse talenten. Nou, we hebben natuurlijk ook Jan Lammers rondrijden. Althans, zijn zoon, sorry.
Nee, ja.
Dat gaat ook lekker, toch?
Neem stop. Ja. Nou, ik vind het echt wel heel gaaf wat Tom en Rocco aan het doen zijn. De mindset is er. Het is een hele andere manier zoals Jos en Max dat hebben gedaan. Want Tom is druk, die is er bijna nooit bij. Maar ja. Rocco doet het op zichzelf, zeg maar. Die is zelf daarmee bezig. Vergeet niet die Ginetta Cup. Dan denk je van, nou ja, wat is dat dan? Lando Norris heeft hem ook gewonnen. Die is ook zo begonnen met autoracen. En je leert er heel veel van. En nu gaat hij naar de Formule 4. En hij heeft ook echt met overmacht gewonnen. En dat is knap.
Ja.
En dan de Formule 4. Nou, daar is hij al stiekem heel veel mee aan het testen. Dus dat gaat ook gewoon goed komen. En dan dat testen gaat ook echt goed. Daar is hij gewoon snel mee. En het is op de Coronel manier. Gewoon... Ja, een beetje no-nonsense, instappen, gas geven. En wat is er fout? Nou, dan gaan we dat oplossen en gas erop. Dus ik vind het heel mooi. En dit is echt een talent waar we op kunnen hopen dat hij ook toch wel de Formule 1 gaat halen.
Oké.
Nou, volgens mij heeft Tom hem wel de tijd gegeven om te rijpen. Om te laten zien of hij goed genoeg was. Maar nu is het volgens mij wel echt zo van, we gaan all-in.
Ja, Tom is helemaal... In het begin was hij nog een beetje voorzichtig, inderdaad. Maar nu ziet hij het ook. En hij is aan. Tom is ook aan. Als Tom aan is, dan... Die heeft zelf ook ooit een aandelenplan gemaakt. En een heel ding. En die heeft net niet de Formule 1 gehaald. Toen pakte Jos dat stoeltje bij Arrows. Ooit in een heel ver verleden. Maar hij heeft er wel van geleerd. Hij weet gewoon... En de tijden zijn ook veranderd. Maar dat komt wel goed. En dan hebben we ook nog inderdaad... Want René Lammers moeten we ook niet vergeten, hoor. Die doet het goed. Die wordt gewoon tweede in het kampioenschap daar. Mega zwaar kampioenschap. Het Spaans Formule 4. En die gaat door volgend jaar. En daar hebben we ook hoop op dat hij ver gaat komen.
Ja. En hoe zit het met de Bleken Molen Juniors? Gaat dat bij jou ook kieten, Blue? Jouw kids staan ook op het podium afgelopen keer?
Ja, daar ga je wel van aan. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Wij hebben nog niet zoveel successen geboekt, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar dat had René Lammers reed ook in de klasse waar mijn kinderen nu in rijden. Die reed ook nooit zo vooraan daar. Ja. En ineens viel bij hem het kwartje, zeg maar. Dat heb ik zelf ook gehad. Ik reed ook een beetje middenveld of achteraan. Of ik spinde altijd als het regende of wat dan ook. En ineens ging het gebeuren. Ineens voelde je gewoon iets. En dat zie ik nu ook wel bij mijn kids. Maar het is een moeilijke weg. Ik heb er dan ook nog... Het is een een-eigen tweeling. Dus wie
gaat... Het is een dure weg.
Dat is een dure weg ook. Maar
papaya rules bij Blekenmode thuis.
Ik heb nog een beetje tijd, maar... Als je wil, dan moet ik eigenlijk nu al internationaal gaan kartenbetsen. En dat zit er bij ons nog niet in.
Nee.
Maar dat heeft Rocco wel gedaan. En René Lammers ook. En die zijn goed opgeleid al tot nu toe. En dat zijn jongens met heel veel potentie.
En jongens, deze week is het 25 jaar geleden... dat ene Michael Schumacher wereldkampioen werd... voor de eerste keer in een Ferrari. 25 jaar, jongens. We worden oud.
En toen zat ik nog in de luiers.
Ja.
Ik begon net met racen, maar was wel natuurlijk een icoon.
Ja,
dat was toen de tijd was ik net, dan keek je echt op naar zo'n, zo'n man die de sport overneemt. Ja, dat inmiddels heeft Hamilton dat gedaan en Verstappen ook nog een keer.
Ja.
Dus het is misschien nog wel minder uniek geworden, omdat er ook een paar anderen zijn opgestaan. En Vettel mogen we ook niet vergeten trouwens, met vier titels. Ah, ja, wat hij
toen natuurlijk, vooral met Ferrari. Het stond natuurlijk droog, een jaar of 21. Het was 79 voor het laatst met Scheckter.
Ja. Ja, en dat lukt nog steeds niet, hè, bij Ferrari.
Nee.
Die halen Hamilton nu binnen, maar die hebben Alonso gehad. Ze hebben Vettel gehad. Het is nooit gelukt.
En daardoor krijgen die titels van Schumacher met terugwerkende kracht wel iets mythisch over zich, vind ik. Weet je, omdat je van een dolend team, zeg maar, een kampioensteam maakt. Hè, een hele cultuur verandert, 7 keer wereldkampioen wordt. En ook, nou ja, je ziet wat er nu weer is met allemaal Italianen en Fransen aan de macht. Dan is er geen chocola van te maken.
Nee, ja, het team was toen denk ik een beetje gelijk met nu. Af en toe wonnen ze een raceje, maar meer ook niet. Nou, Schumacher stapte in 96, was het echt een hok van een Ferrari. Maar toch won die 3 keer. En vooral die regenrace in Barcelona.
Ja,
dat is natuurlijk masterclass. Ja. Dat was natuurlijk fantastisch om te zien. 97 had hij bijna de titel. Maar ja, toen een clash met Villeneuve. Wow.
Ja,
dat was niet
dat was ook Schumacher.
Ja, maar het is mooi wat hij achter de schermen heeft gedaan natuurlijk. Ja. Je ziet het op de baan. Ja. Hij heeft gewoon dat hele team naar zijn hand gezet. Ja. Juist de mensen om zich heen verzameld. En dat is knap. En dat zie je eigenlijk dat Max dat nu ook bij Red Bull heeft gedaan. Hè? Dus in die zin is het misschien een beetje vergelijkbaar. En ja, bij Hamilton heb je ook wel dat er een... Mercedes was en is een gerenommeerd team. En ook wel... Nou, gespreid bedje wil ik niet zeggen, maar...
Natuurlijk wel met die motor toen. Dus ik vind het wel anders. Ja, maar ik hecht meer waarde aan die titels van Schumacher dan die van Hamilton. Eens? Of?
Ja, absoluut. Nee, hij heeft dat hele team neergezet. De goede mensen aangetrokken. Ja. Met een Jean Todt natuurlijk ook. Die moeten we ook niet vergeten. Want die was ook goed in mensen bij elkaar vinden. Ja. En iedereen op de goede plek zetten. Dat is echt zo'n... Nou ja, die kunnen bijna Napoleon noemen. Dat is echt zo'n leider.
Ja.
Met zijn hand. Die stond gewoon bovenaan. Maar de Schumacher heeft daar heel erg veel aan bijgedragen.
Maar dat is voor ieder
team,
ook. Ja?
Dat is voor ieder team natuurlijk de sleutel voor succes. Hè? De juiste mensen bij elkaar brengen. En dat zou voor Ferrari nu ook weer moeten gelden.
Hey, Ross Brawn noem je. Maar dat is inderdaad ook zo'n sleutelfiguur. Die hebben ze er ook bij gehaald.
Vanaf Bennington natuurlijk. Was daar ook al alles op poten gezet.
En dat was toen misschien nog niet eens de man waarvan je dacht... dat is hem, die moeten we hebben. Maar zij zagen dat wel. Ja. En natuurlijk, uiteindelijk wint hij nog zijn eigen wereldtitel... met een eigen team en allemaal dat soort dingen. Die
man was ook een sprookje. Hè,
briljant. Ja. Maar dat was gewoon, dat waren van die figuren die echt beter zijn dan de rest. En die hebben ze allemaal bij elkaar weten te brengen.
Ja.
Want die auto was natuurlijk gewoon... Ja, het ging nergens over. Ze konden met links naar huis rijden, zeg maar ongeveer.
Ze konden downshiften wat ze wilden.
Ja.
Maar ze gingen wel.
Ja.
Dus
dat is knap.
Ja, knap neergezet. Dus nou, 25 jaar geleden, jongens. Nou, welke coureur verhoudt zich nu het meest tot Schumacher, zeg maar? Als je kijkt wat er nu rondrijdt. Is het dan eerder een Max, eerder een Hamilton? Of zeg je dat zij gewoon 3 totaal verschillende coureurs?
Eerder Max sowieso.
Ja.
Die is ook wel bezig met de mensen om zich heen. Denk ik.
Ja.
Dat Hamilton nu, net als dat hij naar Mercedes ging, ook een beetje in een gespreid bedje te komen bij Ferrari.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
En dat alles wel op zijn plek zou vallen.
Ja, nou ja, ik denk dat Max inderdaad, net als Schumacher destijds, echt iemand is die drastische keuzes durft te maken. En zoals hij nu eigenlijk ook om is gegaan met het vertrek van Horner, hè, bedoel, en voor mij kies heeft gekozen, loyaal blijft aan het team. Dat vind ik ook wel krachtig. Weet je, hij gelooft ergens in en daar gaat hij dan ook voor. En ik denk inderdaad dat Hamilton het meer... hij laat het iets te veel op zich afkomen wat er gebeurt, voor mijn gevoel. En bij Ferrari is dat niet altijd verstandig.
Nee. En als je kijkt achter het stuur, dan komt hij denk ik wel meer in de buurt van Schumacher. Hè? Van pas op, ik zet hem daarnaast en dan kijk maar wat je doet of niet.
Ja, kijk, Schumacher was... controversieel, hè? Die zet hem in Monaco in de muur om expres. Ik bedoel, dat was een beetje knullig hoe het eruit zag, maar dat soort dingen deed hij. Hij rijdt Villeneuve eraf in 97.
Heel 94.
Ja, die was ook dus die deed dingen die eigenlijk niet konden. Die kun je nu echt niet meer doen wat hij deed toen, want nu zijn de regels veel strenger, wordt 10 keer ingezoomd op alles. Maar Max doet het in dezelfde vorm, alleen op een andere manier. Want die kijkt nu hoe er gekeken wordt naar vanaf de zijlijn.
Ja.
En dan doet hij nog steeds diezelfde trucjes eigenlijk. Dus je kan ze best wel vergelijken.
Ja. En ik denk bij beide coureurs, als je die in je spiegel zit, dat je denkt, Ik had wel liever iemand anders in mijn spiegel gehad.
Ja, ja, en dat hebben weinig coureurs.
Ja.
Ik, in mijn hele carrière moet ik zeggen dat ik weinig rijders dat ik dacht van... Oeh, die wil ik niet hebben achter me. Maar ja, in dit geval zeker. Max wil je echt niet in je spiegel zien. Dat, om dat af te dwingen, ja, nou, dan moet je ook een paar keer eraf gaan. En dat is ook gebeurd.
Ja. Nou, mooi. Rond hem af, jongens. Nou, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Volg ons ook zeker op YouTube. En nou, volgende week zijn we er weer. En dan gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Austin. Hoi, hoi.